De profeet uit Juda richt zich tot Israël en meldt daar achtereenvolgens zegeningen, nee, vloeken, oordelen. Ik denk altijd op de achtergrond, dat hoort u niet meer. Op de achtergrond denk ik dan altijd, God is liefde. Maar ik praat gewoon door, hè. Meldt de profeet oordelen over nogal wat volkeren, de buurvolken. Maar om uiteindelijk terecht te komen bij Juda, dat is waar hij zelf toe behoort, en daarna over Israël, het zogeheten Noordelijke Rijk. En het is niet best, want hij geeft een beschrijving, dat is in hoofdstuk 2 waar we vorige keer waren, geeft een beschrijving van de situatie die blijkbaar in Gods ogen bepaald als crimineel beschouwd wordt, als misdadig, terwijl het een beschrijving is van de situatie die wij in onze dagen ook kennen en als normaal beschouwen. Namelijk gaat in het leven erom dat we streven naar rijkdom. En dat betekent dat we een andere poot moeten uitdraaien. Of een been, afhankelijk van in welke streek des lands u domicilie hebt. Maar zoiets, dat beheerst de gedachten van de mensen blijkbaar, maar dat is bij ons in onze westerse cultuur is dat ook zo. En dat is niet toevallig, want ik ben van mening, dat heb ik u al gezegd, dat waar deze profetie gaat over Israël, heeft die niet alleen een toepassing gehad in het verleden inmiddels, maar is die nog steeds actueel en krijgt die een toepassing in de dagen die leiden tot de oordelen definitief, namelijk de dagen van de dag des Heren. Wij noemen dat gewoon de wederkomst van Christus. Maar het is het oordeel des Heren over de volkeren der aarde, beginnend bij Israël. Het is het principe, ik heb het u geloof ik elke 14 dagen gezegd, het is het principe dat wij kennen van een profetie over Juda, dat wij gewoonlijk Israël noemen. Zij ook, met een onrechte. Maar de profetieën over Juda namen zijn profetieën die in het verleden een toepassing, van mijn part noemt u het ook een vervulling, doet de Bijbel ook, gehad hebben. Maar het neemt niet weg dat ze nog steeds van toepassing zijn en alsnog zeer actueel zullen worden in de 70ste week van Daniël, of wat daartoe leiden moet. Dat is ook in onze dagen dus in het bijzonder mede, omdat wij natuurlijk ook een Joodse staat kennen in onze dagen rondom Jeruzalem. En dat is dan in de aanloop naar een officiële, een officiële oordeel. Verwoesting heet het in Daniël 9, de laatste verse. Een keer of wat, vele keren heet het daar verwoesting. Een verwoesting dat gebracht zal worden over de Joodse natie als zodanig. Iets dergelijks is te verwachten, net zo goed, over Israël, in de zin van de erfgenamen van het oude tienstammenrijk van Israël. Perslot, dat is de erfgenaam oorspronkelijk van de titel. En dat op goede gronden. Het is van huis uit meegegeven. Want eerst geboorterecht in Israël werd gegeven aan Jozef. En over Jozef heen aan Efraïm en Manasse. En dat waren de dominante stammen in het zogeheten Tienstammenrijk, dat dan oorspronkelijk ook geregeerd werd door Jerobeam, inderdaad uit Efraïm, uit Jozef dus. Heb je dat nog? Nou ja, doe maar. Ik doe mijn best er nu niets meer over te zeggen. Niets gedetailleerd althans. Wat wij vinden is dus een profetie die eigenlijk van toepassing is niet meer op een volk in het wilde weg of misschien op de Joden, maar het is op ons van toepassing, ja, op de landen waar wij vandaag wonen. Dat is bij Zebulon en Naftali aan de zee van de Galische Zee en met dank aan Jesaja enzovoorts. Weet u wel, dat is het. Ja. Boven hoofdstuk 3, want daar waren we ongeveer terechtgekomen. Maar het gaat gewoon door. Boven hoofdstuk 3 staat in mijn Bijbel aankondiging van de straf over Israël en Juda. Ik las het vanmiddag ook, want ik moest het toch even weten waar moet ik vanavond over spreken. Die waar. En toen zag ik het opschrift en denk, het zal toch niet waar wezen? Waar wordt Juda dan genoemd? Of was je ook al bezig? Was je ook al op zoek? Ja. Waar wordt Juda dan? Juda wordt niet genoemd. Dit is een beetje voorbarig van degene die de koppen moeten snellen, of hoe heet zoiets. De koppen erboven moeten zetten. Ik moet toegeven, daar staat: hoort dit woord dat de Heere tegen jullie spreekt, gij zonen van Israël. Namelijk tegen het ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd, zeggende: uit alle geslachten des aardbodems heb ik u alleen gekend, daarom zal ik, enzovoort. En onder ganse geslacht dat ik uit Egypteland heb opgevoerd, kun je besluiten dat het gaat over Israël en in principe dus alle stammen. Maar dat geef je niet het recht om erop boven te zetten over Israël en Juda. Dat had er boven moeten staan, boven Israël, namelijk Ruben, Simeon, Levi. Nou ja, u kent het rijtje toch, mag ik aannemen. Ja, maar dat staat er niet boven. Dus dat met dat Juda, dat is twijfelachtig. Ja, twijfelachtig. Ik weet niet wie dat bedacht heeft, maar doe maar. Kortom, u zou het moeten negeren. We schrappen het uit de notulen, zullen we maar zeggen. Want het gaat over Israël. Dat is inclusief alle stammen. Tot als geheel beschouwd. Het is niet meer apart Israël ter onderscheiding van Juda. Het is gewoon Israël. Hoort dit woord dat de Heere tegen uw lieden spreekt. Wij hoeven niet te struikelen over het woord tegen, want het gaat tegen. Het is negatief, hè? Hier worden geen zegeningen uitgesproken, maar eerder vloeken dan zegeningen. Dus, maar het had eigenlijk net zo goed kunnen zijn: hoor dit woord dat de Heere tot jullie spreekt. En dat is wat neutraler dan in het Nederlands tegen. Dat begrijp je toch, hè? Daarna krijgen we een discussie over wat het verschil is tussen tegen en tot. En dan zeggen we niks, maar daarom hadden de vertalers de vrije keus. Maar tegen heeft een negatieve connotatie. En tot is wat neutraler, hè? Maar goed. Hoor dit woord dat de Heer tot jullie de spreekt, gij zonen, las ik. Want ja, dat kinderen, dat is. Dan zijn het ineens van die hummels. Maar het zijn volwassenen. De vertalers hebben het onderscheid niet gemaakt tussen kinderen en zonen. Dat is niet dramatisch totdat we in het Nieuwe Testament terechtkomen. Want dan wordt het wel dramatisch. Dan missen ze de hele clue van onze tegenwoordige positie als kinderen Gods die onderweg zijn naar onze aanstelling tot zonen. Maar het hele begrip zoonstelling hebben ze zelfs gemist. En het is verworden tot aangenomen kinderen. tot adoption. Staat er zelfs in de King James Version. Want die hebben dezelfde fout gemaakt. Jammer dan. Maar goed, het zijn de zonen, het zijn volwassenen. Een zoon is een erfgenaam. Dat is wat het woord eigenlijk inhoudt. Het heeft met geboorte weinig van doen. Wel iets, maar niet zo heel veel. Want wij kennen nogal wat zonen in de Bijbel die geen biologisch kind waren van hun vader. Zoals David als zoon van Saul. En zoals Elisa als zoon van Elia. En zoals al die smeden die geen zonen waren. Biologisch althans, van Tubal-Cain. Kennen die ook nog? Oké. Okay. Over organisten gaan we het niet hebben. Waren niet allemaal zonen van Jubal, zal ik maar zeggen. Toch? Zonen wel, maar kinderen niet.
Paulus had ook wel een zoon.
Ja, ja. Dat berust ook trouwens op een misverstand, maar dat doet er nou niet toe. De vertalers hebben geen onderscheid gemaakt tussen die termen. En dat is jammer. En dan hebben we nog synoniemen ook, zoals ontmondigen. Dat is een mooie altijd, want een ontmondige is iemand die geen stemrecht heeft. Die bestaan vandaag niet meer, dat weet u. Toch? Nou ja, zelfs de dieren hebben stemrecht tegenwoordig. Ja. Toe maar. Hoor dit woord dat de Heer tot jullie spreekt, gij zonen van Israël. Dat wil zeggen erfgenamen van die titel, Israël. Het volk van God. Er staat niet eens zonen van Jacob, dus dat zonen van Israël. Dat maakt hun verantwoordelijkheid zwaarder, want Israël is de naam van het volk. Al de titel moet ik dan in het Nederlands zeggen. Maar het is hetzelfde in het Hebreeuws of Grieks. Het is de titel van het volk waaraan de woorden Gods zijn toebetrouwd. Ja. Maar de Heer spreekt dit tegen het ganse geslacht. Dat niet iemand denkt, oh, dat is niet voor mij bestemd. Het is voor alle Israëlieten. Het hele volk waarvan de Heer zegt dat ik het uit Egypte land heb uitgevoerd. Opgevoerd heet dat. Want het heet altijd omhoog. Daar hebben we het vorige keer over gehad. Omdat eerder, namelijk in hoofdstuk 2, vanaf vers 10... uitdrukkelijk gesproken wordt over de uittocht uit Egypte, waar de Heer zegt, ik heb het volk opgevoerd uit Egypte. En het is raar, maar ze luisteren niet naar me. Ze stellen mij in vergetenis, heet het dan in Deuteronomium. Maar het is mijn volk en ik heb ze verwekt en ik heb ze bovendien tot een volk gemaakt bij de zogeheten uittocht, de Exodus, uit Egypte. En dat volk, dat is een ontstaan dankt aan een wonder Gods en aan de vervulling van Gods beloften, tot dat volk wordt gesproken. Daarom wil ik er wel een keer bij zeggen dat die Israëlieten, die arme Israëlieten, konden er ook niks aan doen dat hun vader een Israëliet was en hun moeder misschien ook wel, of andersom, dat wil ik afwezen. Maar ja, voor de Joden vertel ik dat andersom ook even bij. Maar goed, daar konden ze toch ook niks aan doen. En, dus, en waarom en worden ze geboren, dan dragen ze wel grote verantwoordelijkheid. En wat hebben we laatst gehoord? Alle mensen worden gelijk geboren. Ik hoorde het laatst nog van, de laatste keer dat ik het hoorde was van Tolkien. Kent u meneer Tolkien? Ja, niet, je niet? Oh.
Hè?
Ja, de schrijvert. Ja. Ja. Die wordt van verdachte christen. Nou, ik zeg het wat ongelukkig weer. Maar. Die wordt geacht een christen te zijn enzovoort. Maar ik hoorde hem zeggen dat wij. Het werd het voorgelezen. Een uitspraak van hem. Dat mensen allemaal gelijk geworden worden. Ik ben niet gelijk aan mijn broer, hoor. Echt niet. Wat zeg je, welke broer? Ja, dat vertel ik er nog niet bij. Zo dom ben ik niet. Kom. Maar doe maar. We zijn niet allemaal gelijk. Ik weet niet wie dat bedacht heeft. Ja, en Fransman waarschijnlijk. Dat zit er wel in. Het is natuurlijk Ruben weer. Maar doe maar. zal er maar niet op ingaan. Dat is namelijk niet zo. En als Israëliet heb je een grote verantwoordelijkheid, met name voor het woord van God, dat je is toebetrouwd, dat wil zeggen aan jouw volk, waar je lid van bent, waar je toe behoort. Mocht het je nou helemaal niet aanstaan, dan kan je altijd nog gewoon de hort opgaan. Je weet wat de hort is? Ja. Mooi, hoef ik dat niet uit te maken. Maar daar kan je dan opgaan en dan ben je eraf. Dat kan. Je hoeft er niet bij te blijven. Maar het is wel je positie van geboorte. En mocht je nou bij een ander volk behoren en je had toch liever deel uitgemaakt van Israël, ja, misschien zelfs wel van het koninklijk huis binnen Israël, dan kom je gewoon uit Moab en dan zeg je, uw God is mijn God en uw volk is mijn volk. En dan trouw je met iemand uit de koninklijke familie. Of althans iemand die de scepter geërfd heeft en dan word je de stammoeder van David. En van de Messias. Toch? Ja, en dan kom je, word je zelfs genoemd in een geslachtsregister. In Matteüs 1, daar staat zelfs een Rachab in. De achternaam zal ik het nou niet over hebben. Maar, ze staat, ja, maar ze staat erin. Dat was een Canaanitische dame. Canaanitische madame eigenlijk. Maar toen maar. Ja, er staat in de Bijbel dat het zo is. Dus ik verhaal het maar. Dat kan. Dat kan. En als je graag Nederlands wil worden en lid van de koninklijke familie, dan kom je uit Argentinië. Nou goed. En dan word je koningin der Nederlanden. Die dingen kunnen. Dus ja, je kan Israëliet zijn. En als je dat niet dragen wil of kunt, dan ga je daar toch uit weg. Dat kan. Dat heeft altijd gekund. Dit soort dingen. Nou ja. Maar de Heer zei, ja, maar je bent nu van mij. En eerder werd dat al gezegd. Na de uittocht uit Egypte, in de wetgeving, werd vastgelegd. Ik heb het nooit geturfd, heet dat. Hè. Ik heb het nooit geteld. Maar er staat, en wanneer je in het land zult gekomen zijn, dat de Heer je erfelijk beloofd heeft, dan zult gij, indien zus en zo, en dan zult gij de opbrengst van uw oogst en het tiende daarvan en de eerstelingen daarvan, enzovoorts. En als jullie een koning hebben, die kregen ze niet. Maar zelfs wordt in de wet al geregeld. Als ze een koning hebben, dan moet hij zo, en dan moet hij dit, en dan moet hij dat, enzovoorts. In het land. Als gij in het land zult gekomen zijn. Maar een ander punt is, ja, als men zich niet onderwerpen wil aan die instituten, aan die artikelen des geloofs. Waar men trouw aan zou zijn. Aan die artikelen van de wet. Ja, dan heeft men geen recht om in het land te wonen. Want het land is voor het volk Gods. Onder deze inzettingen. Zo was dat. Dus ja, als je tot het volk behoort, heeft het verplichtingen. En als je het niet wil dragen, dan moet je maken dat je wegkomt. Dan ga je emigreren. Hè? Zijn Nederlanders genoeg die binnen mijn leeftijd althans, die geëmigreerd zijn. Sommigen hebben daar spijt van, maar ja. Hè? Ik heb er nog nooit een gesproken die terug wilde trouwens. Echt niet. Dus ja. Ik ken er wel die hun emigratieland weer verlaten hebben, maar niet terug naar Nederland. Dat dan weer niet. Dus ja. Dat kan allemaal, dat kon ook. En dus, als men behoort tot Israël, oké, men kan voor een andere optie kiezen, maar als men ertoe behoort, dan komt men onder deze regels terecht. En ook onder dit woord van Amos 3, om zo te zeggen. De Heer spreekt tot het ganse geslacht. dat ik uit Egypteland heb opgevoed, zeggende: uit alle geslachten des aardbodems heb ik u lieden alleen gekend. Daarom zal ik u al die ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Ik heb u alleen gekend. Dan moet je wel weten wat kennen betekent. Kennen is het woord voor gemeenschap. Ja, dat kan je navragen in de Bijbel. Enzovoort. Adam. Hè? Ja, daar staat Adam of iets. Maar was bekende, kende, staat gewoon kende zijn huisvrouw. Dat u niet denkt dat hij met een vreemde getrouwd is. Ik vind dat wel leuk, zulke dingen. Maar dat kennen, dat is deel hebben aan. Niet weten, dat is iets anders. Maar kennen is erin betrokken zijn, zal ik maar zeggen. En dat is wat gezegd wordt, want bij de uittocht uit Egypte, of na de uittocht uit Egypte, komen wij in, ik ga toch kijken waar het was, in Exodus 19... Ja, Exodus 19. In Exodus 20 krijgen wij de wet der 10 geboden. Staat erboven. Maar in Exodus 19 is Mozes op de berg Sinai, de berg van de wetgeving. En dan staat er in vers 3 van Exodus 19. En Mozes klom op tot God en de Heere. Dat u niet denkt dat dat een ander is, hè, de Heere. Dat is dus God, hè. En de Heere riep tot hem van de berg, zeggende: aldus zult gij tot het huis van Jacob spreken en de kinderen Israëls verkondigen. Dat is een synoniemparallelisme, namelijk spreken tot het huis van Jacob, dan wel verkondigen tot de zonen Israëls. Maar dat is uiteraard twee keer hetzelfde. Zij het dan dat bij Jacob moet je primair denken aan de natuurlijke afstammelingen, het natuurlijke volk, de natuurlijke erfgenamen en al wat erbij hoort. Bij Israël moet je uitdrukkelijk denken aan dus dat volk dat God zich verkoren heeft. Speciale positie. Zoals bij Jacob persoonlijk ook. Hè? Bij gelegenheid heet Jacob ineens Israël. En dan moet je er helemaal goed op letten, want als hij onder die naam opgevoerd wordt, dan is hij in elk geval een profeet. En de drager van het woord Gods. Nou goed. Jacob, Israël. Gij lieden hebt gezien, dat moet Mozes dus tegen het volk zeggen, hè. Gij lieden hebt gezien wat ik de Egyptenaren gedaan heb, hoe ik u op vleugelen der arenden gedragen en u tot mij gebracht heb. Dat was niet met vliegtuigen of zo. Wat lach je? Nee, ik heb Openbaring 12 in gedachten. Omdat daar staat dat de vrouw op arendsvleugelen gedragen werd naar de woestijn enzovoort. Of weet ik veel, gedragen werd in elk geval. En daar heeft men van, daar vertelt men van, dat als in de toekomst Israël, men bedoelt de Joden, verlost worden, dan worden ze met vliegtuigen naar het beloofde land gebracht. Want er staat op arendsvleugelen. Nou ja. Dat het via wonderen gebeurt. Ja, dat geloof ik. Wonderen van een hogere macht. Uitgedrukt in een arend en zijn kracht, zijn vleugels. Ja, dat geloof ik wel, ja. Maar van Israël staat dat het op arendsvleugelen gedragen werd vanuit Egypte naar deze berg. Dat moet ook wel, want in 3 dagen hadden ze het nooit kunnen doen, maar ze deden het toch. En ze liepen dag en nacht door. Staat allemaal in de Bijbel, hoor. In hoog tempo. Een geweldig wonder. Later doet Elia het in zijn eentje over. Weet u nog? Want het ging regen, toen moest hij heel hard lopen naar huis. Heb je wel eens gelezen? Ja, de eerste marathonwinnaar, zou ik maar zeggen. Nou, dat was voor de slag bij marathon trouwens. Maar goed, hoe ik u op aardesvleugelen gedragen heb, dat wil zeggen door een godswonde. en u tot mij gebracht hebt, wij denken uitgeleid uit Egypte en gebracht in de woestijn. Ja, de Heer zei, ik heb u gebracht tot mij. Daar ging het om. Het werd zijn volk. Dat staat er dan ook. Nu dan. Dat wil zeggen op die grond, zoals hiervoor uiteengezet. Dat is de strekking van het woordje dan. Dat wil zeggen dat het voortvloeit uit wat vooraf ging. Eerst dit en dan volgt daaruit. Nu dan. Indien gij naastiglijk mijn stem zult gehoorzamen en mijn verbond houden, zo zult gij mijn schat zijn. Beetje slap vertaald met eigendom. Het is de schat. En ik zeg dat met nadruk omdat we die later tegenkomen in Matteüs 13. Als de schat in de akker. Dat is... Even los ervan, want ik heb helemaal geen haast. Je hebt daar twee gelijkenissen naast elkaar. Die lijken op... Nou ja, je hebt er 8 gelijkenissen. Maar ze hebben 2 naast elkaar. De een gaat over een parel van grote waarde. Toch? En een schat in de akker. En in beide gevallen is het een koopman of iemand althans die zijn heel zijn bezit eraan geeft om te komen in het bezit van de parel en eventueel te komen in het bezit van de schat in de akker. Het gaat over de verborgenheden van het Koninkrijk der Hemelen. Hè? De parel van grote waarde is natuurlijk gewoon de gemeente, die eenheid van de parel met zijn veelkleurige voorkomen. Wijsheid God, bestaande in verborgenheid. Uit de volkerenzee, door en ondanks lijden ontstaan met een lange ei. Maar dat is de parel van God. Maar wat is dan die schat in de akker? Dan zie je met het probleem. Tenminste, ik zat altijd met een probleem. Van, ja, als het de gemeente is... wat is dan, waarin zit dan het verschil tussen de parel en de schat in de akker? Bovendien, die schat was al in de akker.
Verborgen je ook nog.
En het is ook nog een verborgenheid. Dus als je zegt, nee, maar het gaat over Israël. Dat is Israël. Dan zeg je, ja, dat kan niet, want dat is geen verborgenheid. Valt niet in de categorie. Wordt in de gelijkenis thuis. En het antwoord is, het is wel Israël, maar het is niet Juda. Het is Israël, verborgen in de wereld, het ongekende Israël. Zijn de populair gezegd, met excuses zeg ik het erbij, populair, zijn de die 10 stammen van Israël, waaruit de gemeente geformeerd wordt. Dat is het. En dat is de overeenkomst dan weer. Het gaat dus toch over de gemeente, dat kan ook nooit anders. Ja. En de akker is de wereld. En de schat is de akker. Het meest opmerkelijke vond ik trouwens bij die gelijkenis, dat vind ik nog hoor, altijd, dat je dan leest, en hij kocht die akker. Hij ging heen, doen alle Groningers, die gaan heen en dan doen ze iets. Maar ja, en ze gaan heen en, ze, en hij ging heen en hij kocht die akker. Ja, wat? Het ging toch om die schat in de akker? Hè? Die andere was, hij kocht die parel. Dus het had nou moeten zijn, hij kocht die schat. Nee, hij kocht die akker. En daar houdt de gelijkenis op. Want zolang de verborgenheid voortduurt, verborgenheid van de Koninkrijk der Hemelen, blijft die schat verborgen in de akker. En dat slaat door die 10 stammen, ja. Het kan niet missen, want wat is een schat in de Bijbel? Dat is de segula in het Hebreeuws. Die vind je hier. Als je het elders in de Bijbel tegenkomt, is de persoonlijke schat van de koning. Persoonlijk bezit. De koning behoort rijk te zijn namelijk. Nee, dat vinden wij Nederlanders weer niet nodig. Hij moet aan de bijstand. Hè? Toch? Het is toch een uitkeringstrekker? Vind je het niet schandalig? Ik wel. Nou ja. Maar goed, maar u hoort rijk te zijn. Hij kan het toch niet allemaal zelf opeten, dus maakt het uit. Er zijn mensen genoeg die ervan profiteren. Maar toch maar. Dat staat ook in de Bijbel trouwens. Hè. Je kan het toch niet zelf opeten allemaal. Dus wat maakt het uit? Maar de segula, dat is die schat, dat staat hier. Zo zult gij mijn segula, mijn schat zijn. Uit alle volken, want de ganse aarde is mijn. En wat lazen wij in Amos? Uit alle geslachten des aardbodems, 3 vers 2, heb ik ulieden alleen gekend. Zie? En mij tot eigendom gemaakt. Dat is bekennen en kennis hebben. Dat is ook een mooie formulering. Hè? Wat is kennen? Tot eigendom maken. Nou, zo staat het in Exodus 19. En gij zult mij een priesterlijk koninkrijk, een heilig volk zijn. Dat wil zeggen, een volk dat gesteld is in de dienst van God. Dat is de betekenis van heilig. En de dienst bestaat uit priesterambt en het koningsambt. Dat wil zeggen, het wordt de eerstgeborene, de begoer. De eerstgeborene onder de volkeren. Of zoals Johannes de Heer het formuleerde, Israël staat aan de spits der natiën. Ik vrees dat hij de Joden bedoelde. Maar goed, daar heb ik later wel over met hem. Ja, spits der natiën. Maar zo heet het in de Bijbel, aan het hoofd der volkeren. En bij gelegenheid, als Israël dat niet is, dan is het Amalek. Hè? Want dat staat over Amalek. Dat hij de eerstgeboren is onder de volkeren. Dat is de kleine zoon van Esau. Als het niet Jacob is, dan is het Esau, hè? Dat begrijpt u toch? Maar het was Jacob die bij de gelegenheid Israël genoemd wordt. En daarmee wordt Esau definitief gepasseerd. En vandaar de broederstrijd, de eeuwen door. Want de mensen zijn niet allemaal gelijk. En worden ook niet allemaal gelijk geboren. Want voordat ze geboren waren, was al gezegd, de meerdere zal de mindere dienen. Hè? Ja. Jacob heb ik lief gehad en Esau heb ik achtergesteld. Gehaat heet het dan, maar doe maar. Maar terug naar Amos 3. Dit volk gaat het dus over, dat uitverkoren volk, om zo te zeggen. Feitelijk dus zonder onderscheid te maken tussen de beide huizen van Israël. Ik vind het wel aardig, want in het Nieuwe Testament krijgen we die situatie namelijk ook. Dat maakt het soms toch wat lastig, omdat wij daar vragen over gaan stellen. Maar als Petrus in Handelingen 2, maar ook in Handelingen 3... en Paulus, geloof ik, in Handelingen, wat het maar was, 27, 28, ik weet niet precies waar. Maar als hij dan het woord voert, dan spreekt hij tot ge-Israelitische mannen. En het ganse huis Israëls. Zo weten dan zekerlijk het ganse huis Israëls. En tot vandaag kan ik geen definitief antwoord geven op wat Petrus dacht bij het ganse huis Israëls. Hij kan moeilijk gedacht hebben, alle Joden. Dat noem je dan zo niet. Dus ja, hij moet toch in gedachten gehad hebben. Als je denkt, ik denk gewoon alle 12, hè, zonder onderscheid. Want het evangelie is voor heel Israël primair. Primair. En daarna voor de volkeren, logischerwijze. Het wordt eerst aan Israël toevertrouwd en via Israël moet het naar de volkeren toe. Dus zo weten dan zekerlijk het ganse geslacht Israël. En niet zeggen, maar die waren toch niet aanwezig, het ganse geslacht Israël. Zeggen, dat hoeft ook niet, het is toch zwart op wit gesteld, het is de hele wereld overgegaan. Geldt nog. zo weten dan zekerlijk het ganse geslacht Israëls, enzovoort.
Het maakt ook niet uit wat hij gedacht heeft.
Nee, het maakt ook niet uit wat hij gedacht heeft. Het gaat erom wat hij gezegd heeft. Vol zijn de des Heilige Geest. Zo is het. Ja, dat is het hele probleem altijd. Wij denken, wij weten daar niet van. Wij gebruiken zelfs uitdrukkingen als semitisch of antisemitisch. En denken daarbij aan Joden. En dan roept er weer zo'n dame... Dat mocht ze dan weer, had ze weer niet gezegd mogen hebben over dat antisemitisme een van de kenmerken is van een Arabische of islamitische wereldbeschouwing enzovoort. En dan vinden ze dat antisemitisch of zoiets. Maar antisemitisme, die Arabieren zijn semieten. Hoezo antisemitisch? Dat is de verkeerde term. Men realiseert zich niet eens wat men zegt. Zie? En als je het hebt over Israël, ja, wij denken automatisch dat zijn de Joden. Ik weet niet waarom wij dat denken, maar dat is niet zo. Nee. In de hogere betekenis van het woord al helemaal niet, want dan zijn wij dat. De hogere betekenis. Die van het volk waaraan de woorden God zijn toebedrouwd. Nou, dat is niet aan de Joden. Dat was zo, Romeinen 3 vers 1. Dat was zo, maar het is van hen weggenomen en gegeven aan een ander volk. Waarvan een deel het zich ook niks van aantrekt, maar wij wel. Want we hebben dat woord aanvaard en we hebben het open voor ons liggen. Het maakt ons tot Israël. Maar ja, de discussie gaat uiteindelijk over wat het eigenlijk betekent. Wat het eigenlijk is, Israël. Dus al wat je erover zegt... Ach, het wordt toch niet begrepen. Met de Bijbel dicht kom je daar nooit uit. Het heeft geen enkele zin. Zie? Maar in de praktijk... men wist in die dagen... wie die lui waren en waar ze waren. Maar ja... Ik kan moeilijk elke avond uit Flavius Josephus gaan lezen... die dan uitlegt dat toen ze terugkeer mochten keren in 536... voor onze jaartelling, officieel, dat schrijft niet Flavius Josephus... maar de berekening achteraf. In het eerste jaar van Kores de Perziaan, dat staat in de Bijbel... dat de Joden toestemming kregen om terug te keren naar Jeruzalem. Dat noemen wij dan de terugkeer uit de Babylonische ballingschap. Dat bij diezelfde gelegenheid ook de Israëlieten van het instammen van Israël... toestemming kregen, die maakten net zo goed deel uit van dat Medo-Persische Rijk in oprichting in die dagen. Die kregen ook toestemming om terug te keren. Daar hebben ze zelfs onderling over gesproken, de Joden en het zaad van Jozef, zal ik dan maar zeggen, hoe dat maar heten mag. Maar die hebben geweigerd, die van de 10 stammen hebben geweigerd, officieel geweigerd. Nee, ze gingen niet terug naar het beloofde land. Naar het moederland. En schrijft Josephus, en dat is de reden waarom heden... en dat is dus rond de val van Jeruzalem... dat Flavius Josephus leefde. Dus net na de tijd van handelingen... maar nog wel in de tijd van enkele levende, overlevende apostelen... schreef hij, dat is de reden waarom die 10 stammen zich in ontelbare menigte nog steeds bevinden aan de andere zijde van de Eufraat. Kijk je dan op de kaart, wat staat er dan voor landen op de kaart? Wat staat daar? Partië. Maar ja, dan zeg ik spottend, daar weet u alles van natuurlijk, want u hebt op school natuurlijk wel geleerd bij algemene geschiedenis over de Parten en zo. Daar hebben we nooit over gehoord. Echt niet. Nee. Maar het was minstens zo'n groot rijk als het Romeinse Rijk. En ze waren constant met elkaar... het oosten en het westen, zoals wij het ook kennen. Oosten en westen was toen ook. Het westen was het Romeinse Rijk en het oosten was het Parthische Rijk. En toen werd het kerst en toen kwamen de wijzen uit het oosten, uit het Parthische Rijk. De magiërs, de magistraten... Want dat is het gewoon, de magistraten. Uit het Parthische Rijk kwamen het Romeinse Rijk binnen. Bij Herodes notabene vragen waar is de geboren koning der Joden. Nou, dan had je een rel hoor. En daarmee is verklaard waarom het zo'n rel was. Dit was van achter het gordijn, van achter de uitvraat, van de vijand. Enzovoorts. Wat zegt u? Nee, het Parthische Rijk is in elkaar dat gaat met elke cultuur zo. Het Romeinse Rijk ook trouwens, maar het eerst Parthische Rijk, onder druk van nog verder naar het oosten, de Sassaniden, de Perzen. Althans, zij die voor door wilden gaan. En dat heeft geleid tot de ondergang van het Parthische Rijk. En toen zijn die Parthen gevlucht. In grote menigte, en dat is de aanzet van de volksverhuizingen. Met z'n allen over de Eufraat. Nee, met z'n allen over de Caucasus, naar het noorden. En daarna van het noorden afwijkend niet naar het oosten, dat weet je niet wezen. De grote prairies, dat heet toendra's daar, hè. Prairies, ja. Maar goed, afbuigen naar links, naar het westen, enzovoorts. En zo is het einde gekomen alsnog aan het Romeinse Rijk, omdat die lui allemaal dan vervolgens weer, maar dan ben je al een paar even later, hoor. Het gaat niet van de een op de andere dag. Het Romeinse Rijk binnenvielen. Zo is dat gegaan. Zie? Maar dat vertellen ze niet op school. Ze vertellen je op school over de Hunnen. En daar heb je al heel wat over geslagen, denk ik. En misschien nog iets over de Goten. Dat was iets eerder eigenlijk, maar vooruit dan maar weer. De Skieten in het algemeen. Waar kwamen die vandaan? Uit de Oosterse mist, kwam, u weet niet waar ze vandaan komen. En dan weet men het niet. Maar men kan dat wel weten. En men hoort het ook te weten, vind ik, als je wat van de Bijbel wil verstaan, uit de Bijbelse geschiedenis en de Bijbelse profetieën, zeker met betrekking tot Israël, moet je dit weten. Want ja. In het algemeen, al die volkeren die met via die volksverhuizing hier naar het westen kwamen, waren allemaal Israëlieten. Langs verschillende routes, langs uit verschillende stammen. Soms nog te herkennen, soms nauwelijks. Maar dat, zo is het wel gegaan. Het is ook redelijk goed te volgen, maar ik voel me ook niet geroepen om dat allemaal uit te leggen enzovoort. Ik vind dat er genoeg over geschreven is, en dus ik laat het maar zo. Maar ik vertel het u maar, hè. Iets dergelijks geldt trouwens ook voor een heel andere route van de Israëlieten. Die stamt al van de dagen van de uittocht en zelfs van daarvoor. Van Israëlieten die naar het westen weggetrokken zijn tot in de Amerika's aan toe. Die verbinding is er van oudsher geweest, aantoonbaar, al sinds de dagen van Abraham. Er kunt geen Israëlieten geweest zijn, zegt u dan. Dat is waar. Maar al aantoonbaar sinds de dagen van Hammurabi enzovoort, dat men de Atlantische Oceaan overstak. Ja. In een roeiboot, weet ik het. Ik zal er toch wel een zeiltje op zetten. Maar, hè? Nee, mij niet gezien. Maar wat doen we? Maar het kan, hè? En dat hebben ze ook gedaan. Waarom niet? Hoezo niet? Omdat we Columbus de eer gunnen. Echt niet. Nee, het was een levendig verkeer. Dat is aantoonbaar. Dat zijn inscripties van. Dat is, hoe heet het, archeologie. Enzovoort. Dat is na te lezen. Dat wordt langzamerhand ontcijferd. Dat tegen de gevestigde opvattingen in, ook in Amerika, want men wil het ook eigenlijk niet weten. Maar het zijn in ieder geval de Phoeniciërs geweest en de Kelten zijn er geweest. Natuurlijk de Vikingen, maar dat is al heel laat inmiddels. En dan heb je nog de Vandalen die collectief vertrokken zijn. Want waar zijn ze gebleven? Zoek dat maar na. Dan zeggen ze, we weten niet waar ze gebleven zijn. Dank je de koekoek. Waar zijn ze het laatst gezien? In Carthago. Nou, wat denk je waar ze heen gegaan zijn dan? Daar is niks moeilijks aan, hoor. Overgestoken. En volg je de tradities van de Amerindiërs, want zo heten ze tegenwoordig. Indianen. Amerikaanse zogenaamde Indianen. Dat is ook een misnoemen natuurlijk, dat laatste. Maar volgens hun tradities, dan zijn die altijd van, ja, ik kom uit het Westen. Of er kwam iemand uit het Westen, of wij komen uit het Westen. Of er kwamen blanken uit het Westen, en over de zee. En, ja, inclusief soms de belofte van, en hij zal terugkomen. Komt ons bekend voor, hè? Dat hij zal terugkomen. Hij komt ook terug. Maar goed. Alleen, ja, dat zijn dingen die niet passen in de evolutionaire opvattingen rondom de menselijke geschiedenis. En ja, ik lach dan een beetje wat meewarig. Ja, die opvattingen deugen namelijk ook niet. De mens van oudsher heeft nogal wat kennis gehad, over wetenschap beschikt, is onderwezen geworden, van bovenaf ook, enzovoort. En wist zich goed te redden in de wereld. He? En dat de mensheid het af en toe kwijtraakt, ja, dat is verzonderd van de buitenwereld. En de mensheid zelf weet niks. En die mensen in die kloosters in het algemeen mogen ook niks. Die moeten trouwens de hele dag bidden, dus die doen niks eigenlijk. Behalve wat monnikenwerk, zoals daar is het brouwen van bier. Nou ja, of wat ze maar doen. Kloosterbrooi heet het toch in het Duits of zoiets. Maar goed, dat soort dingen. Maar, en toen kwam uiteindelijk de zogenaamde renaissance. Toen werden de oude Grieken herontdekt. En toen, nou ja, toen werden ineens de oude goden van de Grieken populair enzovoorts. En dan moesten ze de wereld opnieuw uitvinden, inclusief Amerika ontdekken. Kom op. Herontdekken. Ze waren het vergeten. Niet iedereen, want er is altijd zo'n dorpje ergens waar het een en ander dat gespaard blijft, zal ik maar zeggen. Hè? Dus er is altijd wel iemand die nog iets weet wat zijn opa hem ooit verteld heeft. Dat er daar ergens in het westen achter die zee, achter de horizon, dat daar toch land is en zo. En dat er mensen wonen. En die Columbus, die dacht ook, ik moet wegwezen hier. En die ging dus, ja. Maar hij wist heel goed waar hij naartoe ging. Allee, ja, dat wordt niet aan de grote klok gehangen. Het is een held. Hij voer naar de afgrond, naar de hoek van de aarde. U weet, de aarde is vierkant, of was hij rond, een schijf. En als je naar de rand vaart, dan val je eraf. Volgens Ouweneel is dat een Bijbels wereldbeeld trouwens. Echt? Ja, nee. Het rond der aarde is een ronde schijf. En het staat op de fundamenten aan de vier hoeken. Dus er zijn vier fundamenten onder de aarde. En als je dus aan de rand komt, dan val je eraf. Dat is het Bijbelse wereldbeeld. Waarvan hij dan zegt, ja, daar kun je dus ook niks mee. Maar hij bedoelt te zeggen dat je de Bijbel niet moet gebruiken om te komen tot een wereldbeeld. Maar ja, ik doe het wel en ik kom anders uit. Maar dit terzijde. Nee, dat wisten ze vroeger, dat wisten ze allemaal wel. Daar gaat het om. Is bekend. Vandaar dat in het Nieuwe Testament Paulus spreekt over onze 12 geslachten. Als hij spreekt tegen de koning der Joden, Agrippa. Heb je dat? Spreekt hij over onze 12 geslachten. Hoezo weet hij, wat weet hij van 12 geslachten? Hij weet dat. En Jacobus die aarzelt niet en schrijft zijn brief. Op de envelop schrijft hij aan, of ik groet de 12 stammen, dat is het opschrift van de brief dus, hè, aan de 12 stammen in de verstrooiing, enzovoorts. Ja. En iedereen weet, de Joden weten, Flavius Josephus weet, de Joden weten tot op deze dag, de Joden zijn alleen de Joden, zijn niet alle stammen van Israël. Zie? Hoe kun je dan toch die brieven schrijven? Hoe kan Paulus dat dan toch zeggen? Dat is het meest voor de hand liggende antwoord dat nu komt. Hij wist ervan. En Jacobus ook. Zie? Alleen wij weten er niet van en wij denken dat zij dus ook niet konden weten. Maar dat is een misverstand. Nou ja. Maar deze profetieën zijn dus voor heel Israël. Dat is dus inclusief de hele westerse wereld. Daar komt het op neer. Goed. En het is van oudsher het volk van God. Maar omdat ik u uit alle geslachten des aardbodems alleen gekend heb, daarom zal ik al uw ongerechtigheden over uw lieden bezoeken. Kijk, mijn vader zei dat reeds over de Joden. Nee, hij was geen Jodenhater, schreef hij, hè? Integendeel. Maar hij zegt, er is geen volk ongeloviger op aarde dan het Joodse. Dat is het meest ongelovige volk wat er is. Want het evangelie is gepredikt over de hele wereld aan alle volken, volgens de Bijbel. Maar aan de Joden was het van oudsher toebetrouwd. Die hebben dus een veel grotere verantwoordelijkheid dan welk ander volk dan ook. En als ze dus ongelovig zijn, zijn ze ongeloviger dan welk ander volk ook. Voor andere volken komt het van buiten. Zou via Israël hen gepredikt worden. Maar Israël als volk ontleent zijn bestaansrecht aan het woord dat hen toebetrouwd is. Daarom zijn ze Israël. Dat is wat hen tot Israël maakt. En als het dan ongelovig is, dan is het zwaarder aan te rekenen dan welk ander volk ook. Zie? Bovendien draagt het dus van oudsher de grootste verantwoordelijkheid. En daar wordt hier naar verwezen uiteraard. Hè? Daarom zal ik al die ongerechtigheden over jullie bezoeken. Met grote nadruk staat het hier. Een nadruk die ons misschien wat overdreven lijkt, maar toch. Er staat namelijk, ik zal al die ongerechtigheden over jullie bezoeken. Je zou van daaruit zou je net zo goed kunnen doorlezen in vers 9. Doet het horen in de paleizen te Asdod en in de paleizen in Egypteland en zeg, verzamelt je op de bergen van Samaria. Let op, niet de gewerkte van Judea. Samaria, het is Israël, 10 stammen. En ziet de grote beroerte in het midden van haar en de verdrukte enzovoorts. Wat ik nou overgeslagen heb, is een toelichting op het feit dat de Heer aankondigt dat hij die oordelen over het volk zal brengen. En de strekking daarvan is, de herhaling, voordat ik het gelezen heb met u, de strekking daarvan is natuurlijk deze, dat in de praktijk dat volk er zich geen klap van aantrekt, zelfs in twijfel trekt of God überhaupt wel gesproken heeft. En als dat niet te ontkennen valt, is de vraag of God wel bedoeld heeft wat hij gezegd heeft. Maar ja, nou ben je terug in de Hof van Ede en bij die tuinslang. Dat is nog steeds actueel, hoor. Maar kijk, wat er in de volgende verse staat is een kwestie van oorzaak en gevolg. Namelijk, zullen twee tezamen wandelen tenzij dat zij bijeengekomen zijn? Dat is heel makkelijk, hè? Het is een retorische vraag. Ik bedoel, als twee samen wandelen, moeten ze eerst bij elkaar gekomen zijn. Toch? Ja. Goed. Zal een leeuw brullen in het woud als hij geen roof heeft? Daar heb ik geen verstand van leeuwen, dus dan hoef ik er ook niks verder over te zeggen. Maar het idee is dat de leeuw dus brult als hij iets gevangen heeft. En daarna gaat hij brullen. Maar hij moet eerst vangen en daarna, dat is de oorzaak, en dan het gevolg is, hij brult. Kun je het bijhouden? Twee mensen komen bij elkaar, oké, dan lopen ze samen verder. Toch? De leeuw vangt iets en daarna brult hij. Zal een jonge leeuw uit zijn hol zijn stem verheffen, tenzij hij wat gevangen heeft? Dat is min of meer hetzelfde. Want brullen is zijn stem verheffen en als hij wat gevangen heeft, dat heet zijn roof. Zal een vogel in de strik op de aarde vallen als er geen strik voor hem is? Er moet eerst een strik gelegd zijn. Of hoe heet je strikken? Leg je die strikken?
Zetten.
Knopen leggen. Zetten. Dank je, broeder. Koperdraad, toch? Met koperdraad, toch? Want dat is voor de konijnen. Oh, sorry. Ja. Nou ja. Die moet eerst gezet zijn, anders kan daar niet een vogel in verstrikt raken. Toch? Zal men de strik van de aardbodem opnemen als men ganselijk niet heeft gevangen? Nee, dan laat je de strik gewoon staan.
Wachten tot er wel
een ding. Ja, wachten tot er eerst wat in komt. Oorzaak en gevolg. Zal de bazuin... Merkt u dat het steeds zwaarder wordt, dit? Zal de bazuin in de stad geblazen... Ik denk al, hoe lang zal Amos daarover nagedacht hebben... voordat hij zo'n reeks... Hè? Ieder die wel eens wat schrijft... moet dan toch kunnen begrijpen dat je dat niet zomaar opschrijft. Hè? Nou ja. Zal de bazuin in de stad geblazen worden... dat het volk niet sidderen? Beven... Want als de bazuin geblazen wordt, betekent het dat er iets ernstigs aan de hand is. Bijvoorbeeld, de koning is dood, levert de koning. Een nieuwe koning, dan wordt de bazuin geblazen. Staat in de Bijbel. Ja. Of er is oorlog. In beide gevallen moet men namelijk verzamelen bij de koning. Want de koning wordt geacht de legers aan te voeren. Ja. Nee, bij ons mag de koning alleen lintjes doorknippen en teksten voorlezen.
Die voor hem uitgeschreven.
Ja, die ook voor het eerst ziet, zal ik maar zeggen. Ja. A prima vista heet dat, ja. Ik heb meelijden met die man, echt waar. Ja. En tegelijkertijd krijgt hij wel overal de schuld van. Maar ja. Zal de bezuin in de stad geblazen worden door de volk niet zitten? Zal er een kwaad in de stad zijn dat de Heer niet doet? Nou, wat moeilijker, hè? De Heer zal toch voor het volk zorgen? En voor de stad dus. Als er dan toch een kwaad in de stad komt, een ramp, tegenspoed, dan, ja, dan heeft de Heer dat gedaan. Het is een kwestie van oorzaak en gevolg. En dan houden de vragen op. Gewis... De Heere, Heere zal geen ding doen, tenzij hij zijn verborgenheid aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Ik passeer eerst even dat woord verborgenheid. Dat is een verhaal apart, maar er staat dus... De Heer zal geen ding doen, tenzij hij eerst aan zijn knechten, de profeten, bekendgemaakt heeft wat hij zal doen. Dat gaat over oorzaak en gevolg. En daarmee ook over chronologie. Dat wil zeggen wat eerst komt en wat komt daarna. En de Heer stelt de prijs op hier vast te stellen met een heleboel woorden. Dat hij eerst aankondigt wat hij gaat doen. Dat wil zeggen dat je dan als luisteraar of als gelovige, die het woord serieus neemt, je maatregelen kunt nemen... Zoals je bekeren of op de vlucht slaan. Het eerste is te prevaleren natuurlijk, maar... Toch maar. Maar het wordt eerst gezegd, en dat vind je in de Bijbel dus ook regelmatig terug. Hè. Ik wijs spontaan altijd op de weersverwachting in de dagen van Noach. 120 jaar. Wat las ik nou op internet? Ik lees zo rare dingen op internet. Een vraag van, hoe kan dat nou dat God zegt dat de mens niet meer ouder wordt dan 120 jaar, terwijl ze daarna nog wel ouder worden dan 120 jaar? En het antwoord is dan, ja, je moet het dan zo zien, dat eerst nog niet, maar wel later wel, is dat 120, is de, oh, hoe erg is dat toch, hè? Begrijp toch gewoon als je bij, ik snap niet dat je dit gewoon niet begrijpt, als je het gewoon leest. Je leest toch gewoon dat de Heer zegt over 120 jaar, gaat het regenen? Toch? Dan staat het toch gewoon? En als je het dan toch een keer verkeerd gelezen hebt, Zo van, de mens wordt niet ouder dan 120. Ja, dan heb je ook niemand meer om de ark te bouwen. Want Noach was daar al lang overheen. Ja. Hè? Ja. En in ieder geval na de vloed leefde hij nog meer dan 120 jaar zelfs. Dus ja, dan weet je toch dat je het verkeerd gelezen hebt. Dat zijn vreemde dingen. Maar de heer zegt, over 120 jaar komt het oordeel. Bij Nineveh was het over 40 dagen. Dat was conditioneel dan, maar niettemin, het wordt van tevoren aangekondigd. En we hebben natuurlijk ook nog de veelzijdigheid van 7 weken en 62 weken en dan nog 1 week uit Daniël 9. Een te bestemdere tijd enzovoorts. En 2300 avondmorgens en 1335 dagen. Dat is allemaal tijdrekening, zeggen wij. Maar het is natuurlijk aankondiging van wat de Heer zal doen. En dan geven we de datum bij. Dat is wat hij doet. En later zegt de Heer het ook. Nee, eerder zei de Heer het al tot Abraham. Toen hij kwam vertellen dat Sodom omgekeerd zal worden. Sommigen denken dan dat het letterlijk betekent ondersteboven zetten. En dat God dus niet gedaan heeft wat hij beloofd had. Want hij zou Sodom op zijn kop zetten. Die kenden het woord omkeren niet uit de Bijbel. Maar, hè? Kijk, als er staat met bezemen, dan vertaalt men ineens met gekeerd in plaats van omgekeerd. Maar het is juist hetzelfde begrip. Het is een keer brengen in de omstandigheden. En bij Sodom en Gomorra betekent dat de verwoesting. De Heer zegt, zou ik aan Abraham verzwijgen wat ik ga doen? En via Jesaja zegt hij, ik vertel het u op voorhand. Zodat als het gebeurt, dan weet je dat jullie het niet gedaan hebben. Maar dat ik het gedaan heb. Enzovoorts. Nou, dat is wat hier ook gezegd wordt. Want kijk, wij zijn wel in onze westerse cultuur nogal tevreden over onszelf. Dat is waar. De hele wereld beschouwt de westerse wereld als arrogant. En achter zit iets in die redenering. Alleen het moeilijke van die redenering vind ik persoonlijk. Dat als je met veel moeite iets bereikt hebt in je leven, dan vinden de mensen je arrogant. Omdat blijkt dat je het allemaal beter weet en beter gedaan hebt, dan heb je kapsones meteen, vinden ze. Dat staat ook in de Bijbel. En als je vindt dat onze westerse cultuur de mensen op een hoger niveau doet leven dan waar ook elders ter wereld, dan heb je waarschijnlijk gelijk. Want, maar goed, wij weten niet beter, dus doe maar weer. Dat zal dan wel. Maar de rest van de wereld is er jaloers op en vindt ons arrogant en vindt dat we moeten betalen. Want ja, de rijken moeten betalen voor de armen. Dat vinden al die linkse mensen hier in Nederland ook. Maar dat betekent dat wij als Nederland, als rijk land, dus helemaal ons kapitaal over de grens moeten op de stoep moeten zetten ergens. En daar zijn we hard mee bezig, heb ik de indruk, broeder. Ja. Ja, want zo gaat het dan. Dat betekent dat wij als westerse cultuur geen recht van bestaan meer hebben, omdat er zoveel mensen arm zijn. Maar heb je het wel eens omgedraaid, dit verhaal? Ik kan het verhaal omdraaien. Vind ik altijd leuk, verhaal omdraaien. Op zijn kop zetten. En er zijn ook mensen die totaal nergens moeite voor doen. En dus hulpbehoevend zijn. En die, ze vinden dat ze daar dan recht op hebben. Want er zijn mensen die niet hulpbehoevend zijn. En die wel voor elkaar hebben. En die moeten dan dus dokken. Wij mogen niet zeggen, laat die lui voor zichzelf zorgen. Oké, zeggen we niet. Dan zeggen we, nou ja, zij kunnen niet beter. Maar dan zijn we arrogant. Zij kunnen niet beter en ze hebben onze hulp nodig. Zijn we ook arrogant, want wij verbeelden ons dan. Dat is de wereld. Daar kom je niet vanaf. Dat is de wereld. Zie? Ja. Ja, bovenaan het lijstje staat dat de Heer tegen zijn volk zegt, maak je geen zorgen, ik zal je zegenen, maar jullie moeten dit en dat en zo. En dan zorg ik voor je. En waar men dan God aan de kant schuift, is men dus de klos, de sigaar, de pineut en nog een paar van die dingen die ik niet nader zal noemen. Want dan betekent dat we in die positie van arrogantie enzovoort het voorwerp zijn in de wereld van spot en hoon, in ieder geval van vijandschap. En dat is wat gebeurt. Zie, we hebben God afgeschaft. We hebben alle hogere machten en krachten hebben we afgeschaft. Want we maken zelf de dienst uit. Ons verstand stelt ons boven alles in de wereld enzovoort. En we zijn de risée geworden voor de rest van de wereld. Nee? De dorpsidioot zijn we. Dat is ook, ik vind dat ook. Ik vind dat het zo is. Wat een kapsones en wat een praatjes. En inhoudelijk stelt het niks voor. We zijn rijk, maar dat duurt nooit zo lang meer dan, hè? Zo gaat dat. En een woord van troost zal onze tijd wel uitduren. Of in het Frans. Après nous. De deluge. Gewis, de Heere zal geen ding doen. Tenzij hij zijn verborgenheid, staat er, aan zijn knechten, de profeten, geopenbaard hebben. Dan moet ik u meteen zeggen dat het woord verborgenheid niet het woord is wat gebruikt wordt voor mysterion in het Grieks, voor wat wij noemen de verborgenheid, of de verborgenheden van de koninkrijk der hemel, of de bedeling der verborgenheid. Dat is het niet. Daarom vind ik het jammer dat wel hetzelfde woord in het Nederlands gebruikt is. Dat zou het woord satar geweest zijn. U weet wel, ons woord ster. Onze UFO. We weten niet wat het is. Satar. Maar dit weten ze ook niet wat het is. Maar dit is het woord voor geheim. Het Hebreeuwse sot. Dat schrijf je in het Nederlands met een S en een O en een D. En in werkelijkheid betekent dat woord iets als een beslotenheid. Iets wat, als je moet toepassen, dan wordt het een besloten vergadering. En dat wordt, wij noemen dat, in het Nederlands noemen we dat achterkamertjes. Althans, als het in Den Haag is. Zo van, er wordt het een en ander besproken, maar daar mogen wij niet bij zijn. Je weet hoe het is in Den Haag. Men heeft in de tijd besloten dat de vergaderingen van de Staten-Generaal, nou ja, van de Eerste en de Tweede Kamer, dat openbare vergaderingen moeten zijn, zodat je als publiek daar gewoon op de tribune bij kan zitten, als een soort volksvermaak. Ja, de een gaat naar Ajax en de ander gaat naar Feyenoord en de ander gaat... Gaat naar de politiek kijken hoe die mensen zagen aan de poten van elkaar stoelen enzovoort. En dat betekent, aangezien het openbaar is, betekent dus dat de werkelijke beslissingen genomen worden in de achterkamertjes, heet dat dan. Wij noemen dat achterkamertjes. Hè? U weet wel, een regeringsovereenkomst of zoiets, op de achterkant van een bierveeltje. Weet u dat nog? Van Wiegel en Van Acht? Of had u dat vergeten? Dat was voor uw tijd, oké. Okay. Op een bierveeltje. Waar zou dat geweest zijn, denkt u? Waar hebben ze bierveeltjes bij de hand? Geen idee, hè? Nou ja. Ik vind die dingen wel grappig. Maar een beslotenheid, een geheim beraad, iets achter de rechtbank doet dat ook, hè. Je hebt de openbare zitting en dan trekt de rechtbank zich terug. Dat is een deurtje dan links achterin, weet u wel. Dan gaan ze door naar achteren en dan gaan ze vergaderen en dan komen ze weer terug. En dan moet iedereen gaan staan en dan komt de uitspraak van de... Toch? Nou ja, zoiets. En wat ze daarachter bespreken, dat is zot. Met een S en een O en een D, wel te verstaan. Ja. een beraad. Er wordt iets besproken, maar de buitenwereld, de buitenwacht heeft daar geen weet van. Als je dus vertaalt met verborgenheid of met geheim, dan is dat enigszins een overdreven vertaling. Enigszins hyperbolisch, ja. Maar het is het natuurlijk wel, want de buitenwacht kan het niet weten. En wat de Heer zegt is, nou ja, er wordt hier in de hemel het een en ander besloten. Maar we doen er wel melding van. Dat is het. Hij kondigt het aan. Voordat ik het doe, zegt de Heer, maak ik het bekend. En dat is een algemene gedachte in de Bijbel. Hangt samen met het idee dat God nou eenmaal woord is. Dus als hij wat doet hij dan? Hij spreekt. Dus als ik zeg, voordat hij wat doet, maakt hij het eerst bekend. Dan is dat ook eigenlijk... Dat kan eigenlijk ook niet. Want hij maakt bekend, dat is wat hij doet. Zie? Voordat het licht komt, zegt hij, er zij licht. En dan komt het. Zie? Nou, en de Heer zegt, ik kondig dit aan. En of je dat dan leuk vindt of niet, of wat dan ook. Je kunt weten wat er gaat gebeuren, ik zal het je nu vertellen. Vandaar dat wij in het algemeen wat weten over de toekomst. Over wat we dan noemen de wederkomst van Christus. Want de Heer heeft het bekendgemaakt. Nou ja, ik moet toegeven dat hij het dan toch zodanig heeft bekendgemaakt dat je enige moeite moet doen om je ervan op de hoogte te stellen. Maar ja, ik krijg ook wel eens brieven met deftige stempels erop en zo en een knap briefhoofd. En een pot betaald uiteraard, want het komt van de grote hoop. En dan moet ik zo'n brief ook 3 keer lezen. Wat staat er nou eigenlijk? Wat moeten ze van me? En in de meeste gevallen moeten ze dan niks. Dan krijg je een mededeling dat ze in de omgeving van... waar woon ik ook alweer? Emmeloord, ja. Daar hebben we dat zijn. Ik moet altijd over nadenken. Dat ze daar... Ik hoef het nooit over... Ik dacht op mijn auto zeg ik ga naar huis. En dan gaat hij naar huis. Hè. Dan weet ik veel. Maar goed, Emmeloord. Dat ze in om Emmeloord gaan ze kabels trekken voor een 10.000 volt netwerk rondom Emmeloord. En we zien dat ik daar eens last van kan hebben. En in ieder geval weten we dan dat ze aan het graven zijn langs de weg. Of in het weiland langs de weg. Waar het voor is. En dan zie je dat ook. En denk ik, oh ja, ik weet waar het voor is. Maar ze vroegen niet, wat vindt u van deze post? Of van deze mail? Of van deze... Want dan negeer ik altijd dat soort dingen. Wat vind ik? Doe je werk. En wat ik ervan vind, volkomen overbodig. Maar goed, die krijg ik van de belasting, krijg ik dat ook. Van die dingen, van we hebben het opnieuw berekend. En uiteindelijk, als het mee zit, staat het dan onder. Je hoeft niks te doen. En soms moet je dat zelf begrijpen. Dan kun je, dat had je gewoon weg kunnen gooien. Want het dient allemaal tot niks. Nou ja, het houdt PostNL nog enige tijd over. Maar ja, heb je dat? Dat betekent niks. Flauwekul. Maar goed, men negeert wat God gezegd heeft over zijn komst. Dat is niet nieuw, dat is niet in onze dagen pas zo. Dat is van begin af aan zo geweest. Je kan het navragen aan je psychiater, dan zal hij zeggen, ja, als je wat ergs overkomt, dan kom je eerst in de fase van de ontkenning. Dan krijg je de mededeling dat er iets gebeurd is met je kat of zo. En een jojootje op het balkon, weet je wel. En dan wordt het je verteld. En dan het eerste wat je dan zegt is, nee. Sla je hand voor je mond, dat hoort erbij. Ik weet niet wel, maar nee, dat heet de ontkenningsfase. Wat denk je, hoe lang ik daarvoor heb moeten doorleren, zuster? Dat is klassiek, dit. Dat is algemeen bekend. De ontkenningsfase. En de Heer zei, wij nemen nu afscheid van u, maar wij komen terug. Of zoiets, zei hij. Ik kijk even of iemand deze woorden herkent, maar niemand? Nee. Goh, we nemen niet afscheid van u met Farewell Blues, maar wij komen... Kan u dat niet? Is dat voor uw tijd? Van de radio? Oh, ik vind het een mooie zin, ik hou hem er altijd in. Maar wij komen terug, Theo Uden-Masman. Maar goed, wij komen terug. En de heer nam afscheid en hij zei het niet zelf, maar het waren twee mannen in witte kleding, u kent ze wel. Die zeiden, deze Jezus zal al zo wederkomen gelijk gij hem hebt zien opvaren ten hemel of zoiets. En wat zeggen wij dan? Nee, zal toch niet waar wezen? En dan schrijft Petrus dat in de laatste dagen, die erg lang duren, de laatste dagen, zullen spotters komen die zullen zeggen, waar blijft nou de belofte van zijn toekomst en van de volleinding der eeuw? Dat staat daar niet, staat ergens anders. Maar daar komt het op neer. Want de dingen veranderen niet, alle dingen blijven zoals ze zijn. En dan zegt Petrus, nou, dat is niet zo, maar jullie kennen je geschiedenisboekje niet. He? Dat is nog steeds het probleem, heb ik u vanavond misschien ook enigszins duidelijk gemaakt. Maar men gelooft daar domweg niet in. In de wederkomst van Christus. Nee, ook de zogenaamde Bijbelvasten niet, want die geloven in een jongste dag. En dat is niet de wederkomst van Christus. Die denken dat de wereld vergaat, maar dat is de angst van ieder mens. Hè? Paranoia heet dat. Dat is de angst dat men... dat er een vijand op de loer ligt. Wat zei je, woke? Ja, ook, dat ook. Het is ook woke. Wij worden achtervolgd door enzovoort. En, of door boze mensen, of door de duivel, of door de... doordat de brandstof van de zon opraakt. Onze brandstof raakt natuurlijk op, heeft men bedacht. Kind kan dat bedenken. Daar hoef je niks voor te weten. Kijk, het raakt een keer op. Als je wat verbruikt, raakt het op. Als je bord leeg heet, is het daarna leeg. En dan zeg je op. En, ja, maar waarom zeg je dat toch? Want je moest eerst je...
Eerst
je bordje leeg eten. Ik kom nog uit nou, ik niet, maar uit de hongerwinter, zal ik maar zeggen. Dus ja, wij moesten ons bord leeg eten.
Jammer, hè?
Ja, jammer nog, geen spruitjes. Echt wel. Maar toen maar. En dan was het op, het raakte op. En dus hebben ze bedacht dat onze olie opraakt. Maar dat is al 50 jaar geleden. Dat wij zondag niet mochten rijden met de auto omdat de benzine opraakte en zo. Hè? Het einde van de groei. En we groeien nog steeds. Wat het maar was. Het is allemaal zulke onzin allemaal. Maar wederkomst van Christus. Nee, dit... Wat zei je? Wederkomst van Maitreya. Ja. En van de iemand mag die. Ja, dat wel. Maar Christus? Nee. Dat gelooft men niet. Maar de heer zegt, ik zeg het nu, dus het gaat gebeuren. Het is niet geheim. Het is niet een verborgenheid die bedekt was. Enzovoorts. In nieuwtestamentische tijd. De heer zegt, het is besloten. Hierboven, daar hebben jullie niks mee te maken gehad. Maak deeltje nu mee. Dat is de strekking van deze hoofdstukken. En laat het maar horen. De leeuw heeft gebruld, wie zou niet vrezen? De Heer heeft gesproken, wie zou niet profiteren? Dat wil zeggen het woord van God doorgeven. Dat is vers 8. Doet het horen in de paleizen te Asdod. Dat doet me deugd eigenlijk, al mag ik dat misschien niet zeggen, dat eerst de Palestijnen genoemd worden. Oké, het had Gaza kunnen zijn, maar je hebt 5 mogelijkheden. En dus Asdod. Azote heet dat in Handelingen. U weet toch, bij Filippus en zo, hè? Ja. Doet het horen in de paleizen te Asdod en in de paleizen in Egypteland en zegt, verzamelt u op de bergen van Samaria... en ziet de grote beroerten in het midden van haar, in Samaria dus, en de verdrukten binnenin haar, in Samaria dus, want zij weten niet te doen dat recht is, spreekt de Heer. Het volk weet niet te doen wat recht is. Wat doen ze dan? Nou, schatten vergaderen, door geweld en verstoring. Dat wil zeggen op een misdadige wijze. heb het daar vorige keer over gehad met u. Ik kom er liever niet op terug. Maar het is een zeer ernstige zaak. Ja, onze, u misschien niet en die buurman misschien ook niet. Maar het neemt niet weg dat heel onze cultuur hierop gericht is. Op het opbouwen van een vermogen. Enzovoorts. Toch? Word je elke dag mee lastiggevallen. En vroeger, toen de auto nog een beetje makkelijker te bedienen was, luisterde ik altijd naar de radio onderweg naar huis. En dan komt een reclameblok voor 11 uur en na 11 uur. Voor al die mensen die hard werken en dus 's nachts nog onderweg zijn in de auto. En waar gaat het over? Over management en over geldbelegging, investeringen enzovoort. Ik hoor het niet meer, want ik moet veel te veel dingen uitzoeken onderweg van die auto om die radio aan te krijgen. En voordat ik daarmee klaar ben, de dingen aan heb, dan zegt hij altijd, let op de weg. En dan grijpt hij in mijn stuur, gaat het groene lampje aan en begint hij aan mijn stuur te trekken. Het is niet te doen. Het is domweg niet te doen.
Ik kan je gewoon niet vragen om de radio aan te doen.
Ik ben, ja, moet je eerst toch de goede conditie hebben. Radio aan en dan zegt hij dat er weer niks afgesproken is of zo. Of welke dingen dan, of hij dat doet via mijn telefoon of via de auto zelf. Ik ben gisteren langs de kant van de weg gestopt. Omdat hij bleef zeggen, neem een pauze en ik bleef rukken aan mijn stuur en die bel gaat. En dan moet je doorrijden en terug en dan... enzovoort. Ik kon hem niet uitkrijgen, want dan ga je zoeken naar hoe krijg ik dit weg. Maar dat gaat helemaal niet. Dan blijft hij juist roepen. Dus, maar de hele vooruitgang hoor, die dingen. Ja. Mens. Ja, jullie lachen erom, maar het is zo verschrikkelijk irritant. Want intussen let je niet op de weg. Nou ja, ik wel, maar ja. Maar toen maar. Ik vind het een verschrikking. Wat volgt daaruit? Dat men van overheidswegen beschouwt men ons als dom. En men vindt dat we niks kunnen, zelfs geen auto rijden. En daarom nemen ze het van ons over. Toch? Ik vind het ook beledigend overigens. Ja, dat die auto de baas over mij speelt. Maar als er wat fout gaat, ben ik verantwoordelijk, niet die auto. Laat hij zich er niet mee bemoeien. Maar ja, hè? Had u dat ook vroeger, broeder? Een vrouw naast u in de auto die dan riep... Kijk uit, Jan. En, hou rechts. En zo hard mag je niet. Je moet hier stoppen. Let op een stoplicht. Enzovoort. Heb je dat niet?
Ik ken het.
Ik zit alleen in de auto tegenwoordig.
Zo'n vrouw heet een ex-vrouw, toch?
Het wordt ruimschoots gecompenseerd, ja. Wel ja. Doe maar. We kunnen er allemaal niks aan doen, misschien, maar toen maar. Maar het neemt niet weg dat, want dit was even een zijspoor, maar het neemt niet weg dat daar de hele mensheid op gericht is. De hele, onze cultuur is alleen maar daarop gericht, op iets opbouwen. Wat dan? Een kapitaal, een vermogen. Want er was ook naast wel of een ton genoeg was om je oude dag te kunnen. Een ton. Er was geen regenton, maar. Dan mijn antwoord is ja, waarschijnlijk wel, maar de belastingen zorgen er wel voor dat het niet kan. Dus je moet door. Zo zit ons hele systeem in elkaar. Het is echt erg. Ja. Nou ja. Zij weten niet te doen wat recht is, spreekt de Heere, die in hun paleizen schatten vergaderen door geweld en verstoring, want dat is hoe het in de praktijk gaat. Daarom, zo zegt de Heere, Heere, want daar komt de boodschap, hè. De vijand, en dat rondom het land, die zal uw sterkte van u nederstorten en uw paleizen zullen uitgeplunderd worden. Dat wil zeggen dat Israël te gronden zal gaan aan de buren, aan de buurlanden, de landen rondom Israël. Ik denk niet, dat is van toepassing op Juda. Ik denk niet dat het niet van toepassing is op Juda, maar ik denk dat het van toepassing is op heel Israël. En dat zijn dus alle 12 stammen. Nou ja, 13 dan, vooruit. Alzo zegt de Heere, gelijk als een herder twee schenkelen of een stukje van een oor uit des levens, uit des levenmuil redt. Alzo zullen de kinderen, de zonen Israëls, alzo zullen de kinderen Israëls gered worden. Dat wil zeggen, hier en daar een klein beetje. Vraag mij niet naar deze beeldspraak, want ik weet het niet. Maar gelijk naar de twee schenkelen of een stukje van een oor uit de muil van een leeuw redt, uit de muil van een leeuw. Ja, waarom zou die herder dat doen? Omdat hij het die leeuw niet gunt. En dan haalt hij een stukje van het verloren schaap terug uit de muil van de leeuw of zo. Ja, ik weet het ook niet. Maar wat besproken wordt, is dus de ondergang van Israël als zodanig. En de melding van wellicht een overblijfsel. Want dat er een overblijfsel zou zijn, ja, dat is een algemeen Bijbels beginsel. Hier dus ook. Dat wil zeggen, als er nou staat, alzo zullen de zonen Israëls gered worden. Ja, betekent dan toch dat er maar weinigen zijn die gered zullen worden. Toch? Maar dat het land, de natie als zodanig, compleet verdwijnt. Daar komt het op neer. Die daar zitten, dat wil zeggen rusten. Want zitten is rusten, dat heb ik al eens een keer uitgelegd hier, geloof ik. Via het Engelse woord to sit. Rusten, die daar zitten. Te Samaria, dat is dus gewoon Israël, Efraïm. In de hoek van het bed. En op de sponde van de koets. Ga dan maar aan staan, denk ik dan. Maar het had moeten zijn, ga dan maar liggen. He? In de hoek van het bed. En op de sponde van de koets. Ik geloof dat de King James Version, die heeft daar iets als, in plaats van sponde van de koets, iets van een bed te Damascus. Damascus. Hoe dat precies zit, ga ik u niet uitleggen. Maar het woord Damask komt er inderdaad hier voor. En het is hier min of meer vertaald met sponde. Wat het maar is, maar u weet, een sponde is oud-Nederlands voor een bed. Een bed. Groningen is een beren. Een bert, een bed. Een sponde. U kent u de uitdrukking, de echtelijke sponde, kent u waarschijnlijk wel. Nee, niet. Een doodssponde dan. Doodsbed. Dan noemt men het ineens een sponde bij leven en dood. Maar goed, dat is een bed. Maar ja, wat is een koets dan? Hé, hey, zuster, ik heb vanmiddag, dat is ongelogen, heb ik deel 2 van de Van Dalen Sloot Woordenboek de Nederlandse Taal. Dat is een drie van die dikke boeken. Het middelste deel onder de K heb ik gekeken bij koets. En er stond alleen iets in over dat er vier wielen onder zitten. En dan is het een koets. Toen heb ik de oude Van Dalen gepakt. Kent u de oude meneer Van Dalen? Ja, zijn grootvader, dus maar goed. De Van Dalen, ik weet niet, uit de 20e jaren heb ik er nog één. En daar stond het keurig in. Een koets is een bed. Kennelijk is dat. Dit Van Dalen's groot woordenboek is drie keer zo groot geworden, minstens. En dan staat dit er niet eens meer in. Een koets is een bed. En in goed Nederlands ga je naar de koets. De visite krijg je de deur niet uit. Dan zeg je tegen de visite: nou, ik ga naar de koets hoor. Hè? Ik heb nog een paar uitdrukkingen. Die heb ik van mijn zwager geleerd, maar die zal ik u niet meedelen. Het is wel voldoende cultuur nu weer even. Maar de koets, je gaat naar de koets, je gaat naar bed. Trouwens, een koets. In het Engels is het weer een couch. En je weet wat een couch is, toch, in het Engels? Een bed. C-O-U-C-H. Couch. Dat is een bed. Nou ja, een canapé is het eigenlijk. In gewoon Nederlands een divan. Een couch. Je zit met elkaar op de... Op de divan, dat hebben we nu niet meer. We hebben nou van die blokken met die losse kussens enzovoort van IKEA. Dus, een zitbank, een hoekbank en weet ik veel. Wat je maar hebt. Maar een koets is dus een divan, een canapé. Daar kan je op zitten, op liggen. Als je dan ziek was, zal ik maar zeggen, dan kon je gewoon in de woonkamer op de canapé, op de divan gaan liggen. Toch? Met de hond aan je voeteneinde. Dan moest de hond eraf dan, hè? Maar, ik kijk even naar de reacties, dat vind ik wel leuk. Ja? Een canapé heet dat, ja. Nou goed, dat is het. Maar ik denk toch dat het Damascus had moeten zijn. Een bed in Damascus, ander woord voor bed, hebben wij dus ook blijkbaar. Damascus, want dan rijmt hij op die, daar zitten de Samaria in de hoek van het bed. En, in de, en op, het, op de nou ja, in Damascus op een bed, op een canapé, op een divan, zoiets. Men lezen de King James version, daar staat het zoals ik het nu ook bedoel. Het idee is namelijk dat die mensen gerust zijn op hun eigen hoofdstad en dus op hun eigen land, Samaria. Maar ook dat ze vertrouwen op Syrië, namelijk op Damascus, met wie zij een verbond hebben. Dat land in het noorden. Het is altijd leuk, zo'n bufferstaat. Als de vijand van een beetje van ver komt, moeten ze eerst door Syrië heen. En dus Damascus voorbij, voor ze in het beloofde land in Canaan aankomen. Heb je die nog? Nou ja. Maar ik vind het wel een vermakelijke vertaling. Op de sponden van de koets. Toen maar. Hoort en betuigt in het huis Jacob, spreekt de Heere Heren, de God der Heerscharen, dat ik ten dagen als ik Israëls overtredingen over hem bezoeken zal, ook bezoeking zal doen over de altaren van Bethel. Dat is die van het gouden kalf. Meteen toen de tien stammen waren als rijk, als koninkrijk, heeft Jerobeam, de eerste koning van het tienstammenrijk van Israël dus, die altaren opgericht in Bethel. In Dan en Bethel. Ik zal bezoeking doen over de altaren van Bethel. U weet, Bethel, dat was die plaats waar Abraham een altaar bouwde, waar Jacob die steen overeind zette en zalfde, en waar hij later terugkwam na 20 jaar... en alsnog een altaar bouwde daar in Bethel. Ik denk dat het altijd hetzelfde altaar is eigenlijk, maar dat het dan hersteld wordt en weer gerepareerd enzovoorts. Nou ja. En verder is er enige twijfel over wat Bethel nou hoort bij de stam van Benjamin, of dat het hoort bij bij Efraïm. Het ligt aan de grens namelijk. Tussen Benjamin en Efraïm. Maar goed. Maar de hoornen des altaars zullen worden afgehouwen en ter aarde vallen. En ik zal het winterhuis met het zomerhuis slaan. Dat ze gaat over de paleizen. En de elpenbenen huizen zullen vergaan. Ivoren. En de grote huizen een einde nemen, spreekt de Heer. Dat wil zeggen, wat er ook is aan religieuze, dan wel wereldbeschouwelijke, maar ook gewoon politieke zaken, wat er ook is van Samaria, het zal verwoest worden. Van Israël dus. Juda is een ander verhaal. Maar dit gaat over Israël als zodanig in het verleden. Maar het zal net zo goed van toepassing zijn in de toekomst. En eigenlijk zien we die dingen gebeuren. Want de westerse wereld wordt inmiddels overlopen door andere culturen. Met opzet noem ik niet de mensen, want die mensen, ja, dat maakt mij ook niks uit eigenlijk. Maar door andere culturen, door andere wereldbeschouwing, andere godsdienst enzovoort. En het eigene van die westerse wereld is verdwenen al. Dat wil zeggen, We zijn de Heer kwijtgeraakt, we zijn de Bijbel kwijtgeraakt. Dat is het eigene van de westerse wereld van oudsher. En daarna blijft van onze normen en waarden niks over. Dat komt omdat die uiteindelijk ontleend waren aan de Bijbel. Maar waar we die niet meer hebben, om zo te zeggen, zijn we deze dingen ook kwijtgeraakt. En hebben wij een identiteitsprobleem. Wie zijn wij hier in het Westen eigenlijk? Wat moeten wij en wat moeten wij niet en hoe komt het weer goed? En het antwoord is, het komt niet goed. Want van oudsher is er natuurlijk altijd maar één boodschap geweest voor Israël, zowel als de volkeren. Geloof in de Heer Jezus Christus. He? En dan, vrees niet, zegt de Heer dan, want ik zorg voor u. En daar is echt niks aan veranderd. Zo is het, ja. En daarom zullen we de Heer danken. Hemelse Vader, wij zeggen u dank voor uw profetisch woord. Dat woord waarin u zichzelf aan ons bekend maakt. Waarin u ons meedeelt wat u gedaan hebt. Maar ook wat u zult gaan doen in de toekomst. En we danken u daarom ook dat wij met vertrouwen daar naar uit mogen zien. In het besef dat waar wij ons onderwerpen aan uw woord, wij ook deel krijgen aan uw werk, nu en in de toekomst. Wij danken u daarom te worden toegevoegd aan die gemeente van eerstgeborenen die in de hemel is opgeschreven. En op die grond mogen uitzien naar de verschijning van uw heerlijkheid en daarmee naar die erfenis die u voor ons bewaart in de hemel. Wij danken u daarom dat we hier vanavond mochten zijn en bidden u, wees u ons nabij terwijl wij leven in een duistere wereld, een zondige wereld. Maar richt u onze ogen en hoop en verwachting op u. Door de werking van uw woord, door de werking van uw geest. Bewaart u ons, om Christus wil. Amen.